beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. We waren gebleven in hoofdstuk 9, Sta op en wandel. Vrijmetselaar en schrijver. De genezingen bleven plaatsvinden. Ook kranten uit andere Italiaanse steden gingen over Padre Pio en zijn wonderen schrijven. En in korte tijd verspreidde zich zijn faam als wonderdoener, overal. En niemand kon de scharen pelgrims intomen. Het heilige officie probeerde er wel paal en perk aan te stellen. Maar de mensen luisterden alleen maar naar de verhalen van hen die genezen waren. Er werden biografieën van de pater gepubliceerd, waarin ook heel veel aandacht aan zijn genezingen werd besteed. De kerk veroordeelde deze boeken, maar de mensen bleven de boeken kopen. In 1952 veroordeelde het heilige officie gelijktijdig 8 boekwerken die de wonderen van Padre Pio bespraken en die nu beschouwd worden als historische bronnen, die ook in de officiële biografieën van de pater wordt aangehaald. Een van die boeken is geschreven door Alberto Del Fante, een beroemde bekeerling van Padre Pio. Hij verzamelde en beschreef daarin 37 gedocumenteerde wonderbaarlijke genezingen. Zijn eigen bekering was ook miraculeus. Del Fante was een vrijmetselaar en spotte met Padre Pio. Hij had hem in enkele artikelen in het tijdschrift Italia Latia beschuldigd van oplichterij, omdat hij het lichtgelovige volk, dat gemakkelijk te beïnvloeden was, om de tuin zou leiden. Enige jaren later kreeg zijn kleinzoon Enrico, aan wie Del Fante zeer gehecht was, een nierziekte, met symptomen van been- en longtuberculose. De artsen gaven hem geen hoop meer. 2 familieleden van Del Fante gingen Padre Pio opzoeken. Bij hun terugkomst vertelde zij dat de pater gezegd had dat alles in orde zou komen. Alberto Del Fante bleef sceptisch, en omdat hij ervan overtuigd was dat de jongen nooit zou genezen, zei hij: "Als Enrico beter wordt, ga ook ik op pelgrimstocht." Maar de jongen genas. En de verbaasde Del Fante ging naar San Giovanni Rotondo, waar hij zich bekeerde en een van de meest fervente verspreiders van de boodschap en het werk van Padre Pio werd. Jij zult genezen. Savino Grieco was een communist en activist van Carignola, een heel bekend in het zuiden. In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog was hij de voorvechter van het proletariaat. Hij had van zijn stadsgenoot, een beroemde socialistische vakbondsman, Giuseppe Di Vittorio, geleerd hoe hij voor de arbeidersklasse moest strijden. Maar hij was radicaler. Hij was een uitgesproken marxist, een volgeling van Togliatti, die hem het politieke spel had geleerd. Hij haatte de kerk en elke vorm van religie. In 1950 werd hij ernstig ziek. Het vonnis van de specialisten was duidelijk en wreed. Een hersentumor en een tumor achter het rechteroor. Er was geen hoop meer op redding. "Ik werd overgebracht naar het ziekenhuis van Bari," vertelde Grieco. "Ik was heel erg bang voor de ziekte en voor de dood. Het was deze angst die in mij het verlangen wakker riep mij tot God te wenden. Iets wat ik sinds mijn kleutertijd niet meer gedaan had. Van Bari werd ik naar Milaan gebracht om een levensreddende operatie te ondergaan. Maar de arts die mij onderzocht zei dat de operatie uiterst moeilijk was en de resultaten zeer twijfelachtig waren. Op een nacht zag ik Padre Pio in een droom. Hij kwam naar mij toe, raakte mijn hoofd aan en ik hoorde hem zeggen: 'Jij zult beter worden.' De volgende morgen voelde ik mij beter. De artsen waren verbaasd over mijn snelle verbetering. Maar zij bleven hardnekkig beweren dat een chirurgische ingreep onvermijdelijk was. Ik raakte in paniek en vluchtte uit het ziekenhuis, vlak voordat ik de operatiezaal werd binnengebracht. En ik zocht mijn toevlucht in het huis van familieleden, waar zich ook mijn vrouw bevond. Na enkele dagen echter werden de pijnen heviger. En omdat ik de pijnen niet meer verdragen kon, ging ik terug naar het ziekenhuis. De dokters waren boos en wilden mij niet meer behandelen. Uiteindelijk lieten zij genade voor recht gelden. Voordat zij mij echter gingen opereren, deden zij eerst nog een laatste onderzoek. En bemerkte dan tot hun grote verbazing dat er van de tumoren geen spoor meer te bekennen was. Ook ik was vanzelfsprekend verrast, niet alleen over wat de artsen zeiden, maar ook omdat ik tijdens het onderzoek een sterke geur van viooltjes geroken had. En omdat ik wist dat die geur de aanwezigheid van Padre Pio aankondigde. Voordat ik het ziekenhuis verliet, vroeg ik de rekening aan de professor, die mij antwoordde dat ik niets hoefde te betalen, omdat hij het niet geweest was die mij had genezen. Toen ik thuis was, wilde ik met mijn vrouw naar San Giovanni Rotondo gaan om Padre Pio te bedanken. Ik was er zeker van dat hij mij de genezing geschonken had. Maar toen ik bij de kerk van het klooster van Santa Maria del Grazia kwam, werden de pijnen plotseling zo hevig dat ik flauw viel. Twee mannen droegen mij naar de biechtstoel van Padre Pio. Ik kwam weer bij en zodra ik Padre Pio zag, zei ik: ik heb 5 kinderen en ik ben erg ziek. Red mij, pater, red mijn leven. Hij antwoordde: ik ben God niet. Ik ben zelf Jezus Christus niet. Ik ben een priester zoals alle anderen. Misschien zelfs een slechte. Ik doe geen wonderen. Ik bid u, pater, red mij, smeekte ik huilend. Padre Pio was een moment stil. Hij richtte zijn ogen omhoog en ik zag dat zijn lippen een gebed prevelden. Toen rook ik weer die intense geur van viooltjes. Padre Pio zei: ga naar huis en bid. Ik zal voor jou bidden. Jij zult beter worden. Ik ging naar huis terug en vanaf toen verdween elk symptoom van de ziekte. De toneelschrijver. Luigi Antonelli is een toneelschrijver van grote faam. Hij heeft met zijn werk ongetwijfeld een plaats in de literatuurgeschiedenis verdiend, vooral met zijn werk uit de jaren 20. Met Rosso di San Secondo, Luigi Chiarelli en Enrico Cavaccioli hing hij de beginselen aan van het groteske theater, dat in verzet kwam tegen de burgerlijke zielenknijperij van het theater van die tijd. Zijn comedies waren wonderlijk, sprookjesachtig en licht ironisch. Zijn meest bekende comedies zijn De man die zichzelf tegenkwam en Het eiland van de apen. Antonelli ondervond aan den lijve een mirakel van Padre Pio. Hij vertelde dat zelf aan zijn vriend Pitti Grilli, een schrijver uit Turijn, door Padre Pio bekeerd, die het verhaal als volgt opschreef in zijn boek: Pitti Grilli praat met Pitti Grilli. De artsen, vertelde Antonelli mij, hebben bij mij hier tussen het oor en de nek een gezwel geconstateerd en zij willen mij opereren. Zij zeiden het mij in de gebruikelijke bewoordingen. Op het gebied van de kanker is de moderne wetenschap niet verder dan 2000 jaar geleden, toen men zei: gebruik opium en houd de zieke dom. Nu liegen zij met meer geleerde woorden en in plaats van opium in drankjes te doen, krijgt men injecties met opium, maar dan uit ampulle. Ik heb aan de chirurg Donati gezegd: ik ben nu over de helft van mijn leven. Wat ik nu nog erbij krijg, is meegenomen en ik ben niet bereid daarvan afstand te doen. Maar zeg mij de waarheid, hoeveel tijd van leven heb ik nog? De arts antwoordde: met een operatie nog 6 maanden. Zonder operatie 3 maanden. Opereer mij dan maar. 3 maanden leven gooi je zomaar niet weg. Ik stond op het punt om geopereerd te worden toen iemand mij vroeg: waarom ga je niet naar Padre Pio? Ik ging informatie inwinnen en kwam via diverse en eensgezinde bronnen te weten dat in het klooster van de Kapucijnen in San Giovanni Rotondo, op 40 kilometer afstand van Foggia, een pater leefde die wonderen kon verrichten. Ik weet niet of het woord wonder theologisch gezien juist is. Ik ging naar Padre Pio, woonde de heilige mis bij en had een lang onderhoud met hem in de biechtstoel. Wat hij zei kan ik niet herhalen, omdat hij tijdens ons gesprek in een buitenaards wereld scheen te leven. Mijn kanker stopte. Ik kan weer schrijven. Elke zondag staat er een artikel van mij in de krant. Ik ga op jacht, ik werk sinds een maand aan een klucht die over enkele weken gespeeld wordt in het theater Manzoni van Milaan. Ik weet niet wat de artsen ervan denken. Ik weet niet wat de röntgenfoto's en de weefselonderzoeken zouden uitwijzen, die ik overigens niet zal ondergaan. Maar ik heb het gevoel dat ik op wonderbaarlijke wijze genezen ben. Alles heeft zijn prijs. Het zou een onbegonnen werk zijn om alle genezingsverhalen van Padre Pio op te sommen. Niemand zelfs zou ooit in staat zijn deze verhalen te catalogiseren. Ook al omdat de verhalen die wij kennen slechts een klein gedeelte van het totaal vormen. Er zijn maar weinig mensen geweest die hem benaderd hebben zonder op de een of andere wijze verhoord te zijn. Padre Pio was ongelooflijk goed. De hartverscheurende scènes die elke dag opnieuw rondom hem plaatsvonden, brachten hem van zijn stuk. En vaak barstte hij in huilen uit en omarmde hij de mensen die om genezing smeekten. Soms trad hij nors op, zelfs tegen kinderen. Een van zijn medebroeders, Pater Pellegrino, beklaagde zich daarover. Padre Pio antwoordde: ik gedraag mij zo om mij niet door de emoties en aandoeningen te laten overweldigen. Als ik mensen zie lijden, dan zou ik zo kunnen huilen. En dan kan ik niet meer mijn priesterlijke taak vervullen. Angelo Battisti liet mij de volgende tekst na. De pater was niet meer meester van zijn eigen tijd. Hij werd als het ware belegerd door zieken, overal vandaan, die zijn hulp inriepen. Als hij hen aankeek, verbleekte zijn gezicht. Hij vertelde mij dat hun smeekbeden zijn hart verscheurden. Om de genezing te verkrijgen van de zieken die hem aanriepen, bood hij God zijn eigen lijden aan. Angelo Battisti heeft dit als volgt beleefd. Op een avond trof ik de pater in een erbarmelijke toestand aan, als gevolg van zijn lijden en pijnen. Hij kon zelfs niet praten, vanwege gebrek aan adem. Ik zei toen tegen hem: u denkt aan iedereen, maar nooit aan uzelf. U moet u laten opnemen in La Casa Sollievo della Sofferenza, om beter te worden. Morgen ga ik naar Rome, en zal ik spreken met professor Valdoni en de andere artsen die u kent om u te komen onderzoeken. Hij antwoordde dat ik niets mocht ondernemen. Dit zijn geen zaken voor mensen, mijn zoon. Hij voegde eraan toe. Alles heeft zijn prijs. Ik moet voor alles betalen, om te verkrijgen wat mijn kinderen mij vragen. Motorongeluk. Ik heb verschillende mensen gekend die door Padre Pio op wonderlijke wijze geholpen zijn, en ik heb het verhaal van hun ongelooflijke ervaringen uit hun eigen mond gehoord. Giuseppe Canaponi, afkomstig uit Arezzo in Toscane, werd in 1948 door Padre Pio genezen. Ik leerde hem in 1983 kennen, toen hij 70 jaar was. En volgens de medische wetenschap niet in staat was om maar één stap te doen. Maar hij trok opgewekt en gelukkig door de wereld. Over dit bijzonder geval is zelfs een medisch congres in Rome gehouden. Canaponi was een gepensioneerde spoorwegman. Hij fietste en maakte lange wandeltochten. Alleen als men hem aandachtig observeerde, ontdekte men dat hij lichtjes hinkte. Hij zei: "Mijn linkerbeen is 2,4 centimeter korter dan het rechterbeen. Ik zou orthopedisch schoeisel moeten dragen. Maar na het wonder heb ik dat nooit meer gedaan." Ik ontmoette hem in zijn huis aan de Via Elia dalla Costa, in een buitenwijk van Firenze. In 1945 woonde ik in Sarteano. Ik was getrouwd en vader van een kleine zoon, vertelde hij mij. Ik werkte bij de staatsspoorwegen en was belast met het toezicht op het elektriciteitsnet van een belangrijke spoorlijn. 'S Morgens op 21 mei stond ik zoals gewoonlijk vroeg op en ik ging op mijn motorfiets naar mijn werk. Ik had nauwelijks 200 meter gereden toen ik door een vrachtauto geschept werd. Ik werd naar het ziekenhuis vervoerd en spoedig bleek dat mijn overlevingskansen gering waren. Ik had een hersenschudding, een breuk in het voorhoofdbeen, een scheur in de trommelvies, enkele gebroken ribben en mijn linkerbeen was op 5 plaatsen gebroken. Ik zweefde tussen leven en dood. Na enige tijd herkreeg ik mijn levenskracht en ik was buiten levensgevaar. Het herstel duurde lang, maar was bevredigend met uitzondering van het been, dat in zo'n slechte staat was dat de artsen het niet meer konden rechtzetten. Ik ging van het ene ziekenhuis naar het andere. Ik werd verpleegd in Sarteano, in Guisi en in Montepulciano. Op 10 mei 1946 werd ik naar de orthopedische kliniek van Siena gebracht, waar ik anderhalf jaar lang behandeld werd door professor Leopoldo Guintini. Daarna ging ik naar Rizzoli in Bologna. Na de eerste ingrepen waren de breuken van het dijbeen gedeeltelijk genezen, maar ten gevolge van een reeks complicaties was het been helemaal stijf geworden. De artsen hadden het over een ernstige kniebeschadiging, die zij niet konden genezen. Bovendien gingen de wonden die het gevolg waren van de vele chirurgische ingrepen niet meer dicht. Omdat alle pogingen om het been te buigen op niets uitliepen, besloten de artsen van de orthopedische kliniek in Siena een buiging van de knie te forceren, middels de Zupinger-therapie. Dit moest onder totale anesthesie gebeuren, niet alleen om de pijnen te gevolgen van de buiging niet te voelen, maar ook om de beenspieren zo te ontspannen dat de knie onbelast bleef. Maar de spierwanden die het kniegewricht blokkeerden waren zo resistent dat ook deze ingreep geen effect had. Erger nog, toen de artsen nog meer kracht op het been zetten, brak het dijbeen opnieuw en moest ik nog eens 3 maanden in het gips blijven. Waarom gaan jullie niet naar San Giovanni Rotondo? In het begin van 1948 werd ik uit de kliniek van Siena ontslagen, met de mededeling dat ik niet te genezen was. Mijn been zou voor de rest van mijn leven stijf blijven. Ik liet mij opnemen in Rizzoli van Bologna, Na diverse onderzoeken, röntgenfoto's en het vurig overleg vertelden de artsen mij dat zij een nieuwe operatie wilden proberen. Maar zij voegden eraan toe dat hoop op succes zeer klein was en dat de verbeteringen voor het geval deze plaatsvonden slechts gedeeltelijk zouden zijn. Met deze vooruitzichten voor ogen voelde ik er niets voor een nieuwe operatie te ondergaan. Ik was totaal moedeloos en razend als een aangeschoten dier. Ik wilde niemand zien. Ik wilde niet meer leven. Ik reageerde al mijn leed af op mijn vrouw, die mij ondanks alles bleef aanmoedigen. Om mij voor te bewegen gebruikte ik krukken, maar ik kon mij met moeite slechts enkele meters voortslepen, omdat op mijn stijf been bloedende en zeer pijnlijke wonden waren. Ik probeerde zonder hulp te lopen, maar ik viel telkens op de grond. En ik schreeuwde en vloekte tegen God en iedereen. Mijn vrouw was gelovig, ik niet. Zij ging naar de kerk en ik maakte haar daarover verwijten. Ik vloekte om haar pijn te doen en ik deed haar veel verdriet. Op een dag kwam er een pater een parochieretraite geven. Hij was afkomstig van Sarteano. En omdat hij vernomen had hoe ik tekeer ging, wilde hij met mijn vrouw praten en ons helpen. Hij zei tegen haar: "Waarom gaan jullie niet eens naar Padre Pio in San Giovanni Rotondo? Deze pater Capucijn kan immers wonderen bewerken." Mijn vrouw bracht mij deze hoopvolle woorden over, maar ik barstte in een hels gelach uit terwijl ik vloekte en Padre Pio bespotte. Een dramatische reis. Mijn vrouw wilde deze mogelijkheid niet zomaar laten schieten en schreef diverse malen naar Padre Pio, maar zij ontving nooit antwoord. Zij begon toen opnieuw met mij over een reis naar Padre Pio te praten en vroeg mij haar dit plezier te doen. Mijn gezondheidstoestand ging steeds maar achteruit. Ik gaf mij er rekenschap van dat mijn leven afgelopen was. Maar in mijn wanhoop kwam ik toch tot andere gedachten. Tegen het einde van het jaar gaf ik mij over. "Vooruit dan," zei ik tegen mijn vrouw, "laten we het maar eens proberen." We hadden afgesproken dat we de dag voor Kerstmis zouden vertrekken. Maar 2 dagen daarvoor kreeg ik een vreselijke nierkoliek. Na een nacht van ontzettende pijnen knapte ik weer enigszins op en konden wij op 24 december vertrekken. De reis was dramatisch. In de trein lag ik op een draagbaar, maar wanneer ik moest overstappen, voelde ik hevige pijnen. De eerste stopplaats was Rome, de tweede Foggia. Vanuit Foggia kon ik San Giovanni Rotondo slechts per autobus bereiken, die de volgende morgen zou vertrekken. Wij besloten de nacht door te brengen in een pension. Toen ik mij op mijn krukken voortsleepte, viel ik in een modderpoel en kwam ik pijnlijk terecht. Beambten van de spoorwegen schoten te hulp en omdat zij wisten dat ik een oud collega van hen was, stelden zij een kamer in het kantoor van het stationsgebouw ter beschikking om de nacht door te brengen. 'S morgens vroeg namen mijn vrouw, ik en mijn zoon Augusto de bus naar San Giovanni Rotondo. In de trein kon ik nog liggen, maar in de bus moest ik mij behelpen, nu eens zitten en dan weer staan. Kortom, het was een pijnlijk avontuur. San Giovanni Rotondo was in die tijd een klein dorpje. Er waren nauwelijks voorzieningen. De bus stopte op ongeveer 2 kilometer afstand van het kerkje van de Capucijnen. De straten waren niet geasfalteerd. Ik weet niet hoe ik erin geslaagd ben om de kerk te bereiken. Zodra ik in de kerk was, viel ik uitgeput op een bank neer. Ik had nog nooit een foto van Padre Pio gezien, zodat ik niet wist hoe hij eruit zag. In de kerk waren verscheidene kapucijnen. Vlak naast mij was er een die vrouwen de biecht afnam. Ik kon hem opzij van het gordijn zien. Zijn ogen waren naar beneden gericht, zijn handen verborgen in de mouwen van zijn pij. Toen hij de hand ophief om de absolutie te geven, bemerkte ik dat hij halve wanten droeg. Dat is Padre Pio, dacht ik bij mezelf. Op dat moment hief de pater de ogen op en keek hij mij enkele ogenblikken aan. Mijn lichaam begon plotseling te trillen alsof ik een hevige elektrische schok kreeg. Na enkele minuten kwam de pater uit de biechtstoel en ging heen. Giuseppe, je kunt lopen. Wij vroegen de koster wanneer hij terug zou komen. Om 4:00 vanmiddag, antwoordde hij. Dan is er biechten voor de mannen. Om 4:00 waren wij weer daar. Mijn zoon vergezelde mij naar de sacristie. De pater was al aan het biecht horen. Er waren maar een paar mensen voor mij. Na een kwartier was ik aan de beurt. Steunend op mijn krukken ging ik naar de pater toe. Ik probeerde iets te zeggen, maar hij gaf me daar geen gelegenheid voor. Hij begon zelf te praten, schetste mijn leven, mijn gedragingen en karakter. Het was alsof hij mij altijd gekend had. Hij sprak met een zeer zachte stem, zonder een enkel verwijt. Maar hij liet me wel ervaren hoe stom mijn gedrag geweest was. Ik raakte geheel betoverd door zijn woorden. En ik dacht niet meer aan mijn been. Toen de pater zijn hand ophief om mij de absolutie te geven, voelde ik opnieuw een vreselijke schok door mijn lichaam gaan, zoals ik ook 's morgens gevoeld had. Zonder er erg in te hebben, knielde ik neer en maakte het kruisteken. Ik stond op en dacht niet meer aan mijn ziekte. Ik nam de krukken in de hand en liep naar de bank waar mijn vrouw zat. Ik deed dit alles zonder mij ervan bewust te zijn dat ik normaal liep. Mijn vrouw zag mij komen met de krukken in de hand. Maar ook zij lette er niet op. Zij zei alleen maar, wat kijk jij gelukkig en sereen. Wij bleven nog even bidden en gingen dan naar de uitgang. Toen pas werd mijn vrouw zich bewust van wat er gebeurd was. Giuseppe, je loopt, zei ze. Ik bleef stokstijf staan en verbaasd keek ik naar de krukken die ik in mijn hand hield. Dat is inderdaad zo. Ik loop en ik voel geen pijn meer, zei ik. Papa, zei mijn zoon, toen je bij Padre Pio was, heb je zelfs geknield. Ik was diep ontroerd. Mijn ogen vulden zich met tranen. Maar wat is er gebeurd, vroeg ik mij af. Ik kon het nog steeds niet geloven. Ik kon mijn been buigen en lopen. Ik haastte mij van de kerk naar het pension. Ik ging vlug naar mijn kamer, nam het kussen, legde het voor mij op de grond en knielde. Ik stond weer op en ik knielde opnieuw. Ik kon deze bewegingen maken met het grootste gemak van de wereld, zonder pijn en moeite. Ik deed mijn broek uit en bestudeerde mijn been. Alle wonden die tot voor kort pijn deden en bloeden, waren dichtgegaan. Je kon alleen nog maar mooie en hele droge littekens zien. Ik ben helemaal genezen, gilde ik tegen mijn vrouw, en ik barstte in huilen uit. Het bericht verspreidde zich heel snel. Ik danste 2 uren. In het pension herinnerden allen zich in wat voor een vreselijke conditie ik 's morgens in het pension aangekomen was. Tot laat werd feest gevierd. Die nacht kon ik niet slapen. De volgende dag ging ik Padre Pio bedanken. Toen hij mij zag, begon hij te lachen. Dan keek hij omhoog en hij zei: Ik ben het niet geweest die dit wonder deed. Ik heb alleen voor jou gebeden. De Heer heeft jou genezen. Mijn thuiskomst was een triomftocht. Waar ik mensen tegenkwam, moest ik alles vertellen wat gebeurd was. Ik kwam pas op de laatste dag van het jaar tegen middernacht in mijn dorp aan. In het theater was een groot bal. Ik ging er met mijn vrouw heen en we gingen dansen. Allen waren op de hoogte van mijn ziekte en toen ze mij zagen dansen, stonden zij sprakeloos. Zij gingen opzij en lieten mij alleen in het midden van de zaal dansen, om mij goed te kunnen zien. Dan volgde er een donderend applaus. Ik danste meer dan 2 uur. Sindsdien heb ik nooit meer last van mijn been gehad. En de artsen, wat zeiden zij? Ik ging terug naar de kliniek van Siena om mij te laten onderzoeken, antwoordde Canaponi. De artsen stonden verstomd toe te kijken, vooral toen ze mij zagen lopen. En dan te weten dat de röntgenfoto van mijn been absoluut geen enkele verandering liet zien. De linkerknie was nog altijd beschadigd en ik zou feitelijk niet kunnen lopen. De professor legde later mijn geval aan een medisch congres voor. Ik werd door verschillende specialisten onderzocht en zij stonden allemaal perplex. Giuseppe Canoponi liet mij het rapport van professor Guentini zien. Het was getypt op papier met het briefhoofd Universiteit van Siena. Orthopedische kliniek, directeur Leopoldo Guentini, en ondertekend door de professor zelf. Hij liet mij de laatste alinea lezen, waarin stond: Men heeft reden om aan te nemen dat het plotseling herstel van de loopbewegingen van Canaponi een buitengewone gebeurtenis is, waarvan men thans, gelet op de huidige medische mogelijkheden, geen logische verklaring kan vinden. Voordat ik naar Padre Pio ging, vertelde Giuseppe Canaponi verder, was ik volledig invalide verklaard. Ook na mijn wonderbaarlijke genezing werd mijn invaliditeit door de artsen gehandhaafd, zodat ik zelfs vandaag de dag nog voor de wetenschap en de staat een invalide ben, ofschoon ik niets meer mankeer. Zonder pupillen geboren. Een ander buitengewoon geval is dat van Gemma Di Giorgi. Zij woont in Ribera, in de provincie Agrigento. Ik ontmoette haar in 1969. Zij was toen 30 jaar. Zij vertelde mij het volgende. Ik ben zonder pupillen geboren. Als u mij goed bekijkt, ziet u dat mijn ogen niet normaal zijn. Volgens de medische wetenschap zou ik niets kunnen zien. Maar ik zie en schrijf als een normaal iemand. Maar ik ben niet altijd zo geweest. Ik ben geboren op de eerste kerstdag van 1939. Mijn moeder merkte bijna meteen op dat mijn ogen er anders uitzagen dan die van andere kinderen. En toen ik 3 maanden was, kreeg zij het vermoeden dat ik blind was. Zij bracht mij naar de huisarts in Ribera, die de ernst van de situatie niet kon beoordelen. en die daarom twee specialisten van Palermo inschakelde. Het waren de oogartsen Cuco en Contino. Zij verklaarden dat ik blind was, omdat de pupillen ontbraken. Mijn hele familie was wanhopig, maar er was niets aan te doen. Mijn ouders vertelden mij later dat zij mij vaak naar het Maria-altaar brachten, omdat alleen een wonder mij van mijn blindheid zou kunnen genezen. Op een dag toen ik ongeveer 7 jaar was, kwam een ver familielid die kloosterlinge was bij ons op bezoek. Toen zij mij zag, adviseerde zij mijn ouders de hulp van Padre Pio, een gestigmatiseerde kapucijn, in te roepen. Mijn oma hechtte grote waarden aan dit advies, begon tot Padre Pio te bidden en verzocht de kloosterlingen een brief naar de pater te schrijven. Zij schreef deze brief toen zij in haar klooster was teruggekeerd, maar zij kreeg geen antwoord van de pater. Maar op een nacht droomde zij dat zij de pater zag die tegen haar zei: "Waar is die Gemma waarvoor jij zoveel bidt, dat ik er duizelig van word?" Nog altijd in een droom stelde de kloosterlingen mij aan Padre Pio voor, die mij een knipoogje gaf en verdween. De dag daarop volgend ontving de zuster een brief van de pater, waarin hij schreef: "Dierbare zuster, ik beloof dat ik voor het kind zal bidden. Met vriendelijke groeten." Ons familielid was onder de indruk van de samenloop van de droom en de brief die daarop volgde en spoorde ons schriftelijk en indringend aan onmiddellijk naar San Giovanni Rotondo te vertrekken. Het kind ziet en jij weet het. In die tijd vlak na de oorlog was reizen zeer vermoeiend, maar toch vertrokken wij tezamen met enkele inwoners van ons dorp. Toen de trein langs de kust reed, had ik de indruk dat ik iets kon zien. Ik zei dat tegen oma, maar zij geloofde het niet, omdat ze naar mijn ogen gekeken had en constateerde dat de pupillen nog steeds afwezig waren. Toen wij in San Giovanni Rotondo waren, gingen wij biechten bij Padre Pio. Mijn oma ried mij aan hem te vragen mij te genezen, maar ik vergat het. Ik herinner mij dat de pater, zodra ik voor hem neergeknield was, mijn ogen met zijn hand aanroerde en er een kruisteken over maakte. Mijn oma was bedroefd dat ik vergeten was de pater te vragen voor mijn genezing te bidden, en zij huilde. Zij bleef de hele dag in de kerk zitten, om ook zelf te kunnen biechten. Toen zij in de biechtstoel was, vroeg zij voor mij de genade van de genezing. De pater antwoordde: "Jij moet geloven, mijn dochter. Het kind moet niet huilen en ook jij moet niet zo bezorgd zijn, want Gemma ziet en jij weet dat." Ik had nog niet de eerste communie gedaan en nu zou ik uit zijn handen de heilige communie ontvangen. Mijn oma bereidde mij voor en op het moment van de communie-uitreiking nam een heer mij bij de hand en bracht mij naar Padre Pio, die mij de heilige hostie gaf en met zijn vingers een tweede kruisje op mijn ogen tekende. Wij vertrokken hoopvol gestemd uit San Giovanni Rotondo. De wazige beelden die ik tijdens de reis in de trein naar San Giovanni Rotondo had gezien, werden steeds helderder. Ik kreeg de indruk dat ik steeds beter kon zien. Toen wij in Cosenza waren, werd oma ziek. Zij werd voor enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen en ik bleef bij haar. Nadat oma uit het ziekenhuis ontslagen was, liet zij mij eerst door de oogarts van het ziekenhuis onderzoeken. De dokter zei meteen dat ik in de onmogelijke situatie verkeerde om ooit te kunnen zien. Maar omdat mijn oma aandrong, onderwierp hij mij aan enkele andere testen, waarna hij zei: "Ik begrijp er niets van. Zonder pupillen kan niemand zien. Waarom kan dit kind dan wel zien?" 4 maanden later onderzocht professor Caramazza uit Perugia mij uiterst minutieus. Ook hij verklaarde dat mijn ogen nooit zouden kunnen zien. Hij kon niet verklaren wat er bij mij aan de hand was. Van toen af aan is mijn zicht steeds beter geworden. Ik heb de school kunnen bezoeken. Ik kan lezen en schrijven. En dankzij Padre Pio leid ik een normaal bestaan. Beste luisteraars van Radio Maria, tot zover deze lectuur uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Volgende keer gaan wij verder in het hoofdstuk 9, Sta op en wandel. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.